Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Marlene Sterke en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Het orgel wordt bespeeld door Wibren Jonkers en ook de muziekgroep werkt mee aan deze dienst. De orde van dienst vindt u op de website en ook in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die dienst wordt geleid door dominee Kommers uit Ermelo. De bloemen gaan ter felicitatie aan 2-jarige gemeenteleden. Mevrouw de Zoete Rijkse en meneer Emmelot waren deze week jarig. Aankomende dinsdag om 8 uur is er een Jacobi-debat over rijkdom. 1 miljoen Nederlanders leeft onder de armoedegrens van zo'n 1500 euro per maand. Tegelijk betekent dat er 17 miljoen mensen boven die grens leven. Filosoof Ingrid Robijns betoogt dat een teveel aan rijkdom immoreel is. Oscar Westra van Holte werkt als coach op de Zuidas en kent de wereld van het grote geld. Onder leiding van Rosa Dauma gaan zij het gesprek aan: wanneer is rijkdom immoreel? Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal is ingericht voor nieuwe ontmoetingen. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor, dat is daar, gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe en laten we die staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij samen Psalm 111. Psalm 111, vers 1, 2 en 6. En met die psalm zijn we meteen bij de kern van de zaak vanmorgen. Het gaat over wijsheid. Wat is wijsheid? Waar vind je wijsheid? Nou, zegt deze psalm, het begin van alle wijsheid is vrezen des Heren. Niet bang zijn voor God of niet alleen maar vrezen in die zin, maar aanbidden, ontzag hebben voor wie God is, tot hem naderen. En daarom zijn we hier vanmorgen toch? Om tot God te naderen, samen te bidden, samen te zingen, samen te luisteren naar zijn woord. En zo een begin van wijsheid te proeven. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij verlangen naar wijsheid, naar richting voor de wereld, voor ons leven, voor ons bestaan. Dank u wel dat we hier mogen zijn om wijsheid te leren, van de wijsheid te proeven, te zingen over de vrezen van u, over het ontzag van wie u bent, de grote God die ons roept. We leven in een wereld en in een cultuur waarin het soms heel moeilijk is om iets van u te merken, omdat we zo druk zijn. Maar hier in de kerk klinken woorden door de eeuwen heen. Hier in de kerk roept u zelf ons om tot u te gaan, om voor u te knielen met ons hele hebben en met ons hele houden. En we brengen onszelf bij u en we bidden u, spreek Heer uw woord en geef ons wijsheid. U weet wie wij zijn, soms ook hele domme, onverstandige mensen. Zo zijn wij, Heer. En zo zijn wij ook hier. En we bidden, wilt u ons corrigeren? Ons de weg wijzen, steeds opnieuw naar het goede leven. En ons vergeven wat niet goed was. We danken u voor uw Zoon Jezus Christus, die de weg voor ons ging, ons de weg wees. En we bidden dat uw wijsheid ons tot navolging zal roepen. Wees zo bij ons, in dit uur hier in de kerk. Zegen ons in alles, in Jezus' naam. Amen. We zingen psalmen voor nu, nummer 15. Psalm 15 in de versie van psalmen voor nu. hoop dat je het verlangen herkent om zo te leven. We bidden om de geest. En Paulus schrijft over de geest in Romeinen 8. En wij luisteren naar die woorden als leefregel voor ons leven, maar ook als bemoediging. Omdat het ook gaat over vergeving en verzoening. Paulus schrijft: broeders en zusters, wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Want waartoe de wet niet in staat was, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de geest. Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na. Maar wie beheerst wordt door de geest, streeft na wat de geest wil. Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de geest aanzet, leidt tot leven en tot vrede. Als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest die in u woont. Wij zijn dus niet langer gebonden aan het aardse om volgens aardse maatstaven te leven. Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Maar wie de zondige praktijken doodt door de geest, zal leven. Alleen die door de geest van God worden geleid, zijn immers kinderen van God. Tot zover. We zingen een gebed, hemelhoog, 6, 8, 3. aantal van jullie weten het al, hè? Kom maar naar voren. Welkom, alle kinderen. Leuk dat jullie er zijn weer vanmorgen. Ik heb een vraag voor jullie. En dat is deze vraag. Weten jullie wat wijsheid is? Iemand die heel veel weet, zeg jij, Ejan. Ja, Simone, jij stak ook je vinger op. Dat je weet wat je moet doen als er iets is gebeurd. Ja, heel goed. Iemand nog een idee? Wat is wijsheid? Dat is slimheid. Dat is ook weten wat je moet doen. Wat zeg je? Dat je een wijs hart hebt. Kijk. Dat is ook heel goed, want wijsheid zit niet alleen in je hoofd. Inderdaad, echte wijsheid zit misschien wel in je hart. Ik heb even een boek meegenomen. Dit was het dikste boek wat ik kon vinden, zo snel. Ja, wijsheid zit misschien wel in dikke boeken, hè? Hier staat heel veel in. Dit is een woordenboek. Er zijn allemaal Griekse woorden in uit de Bijbel. En die worden vertaald. Is dit een boek vol met wijsheid? Ja, ik denk het wel, hè. En ja, ik dacht, ik kan natuurlijk net zo goed mijn mobiel laten zien, hè. Die zit ook bomvol met wijsheid. Zoveel wijsheid, meer dan je kunt bedenken. Je kunt zomaar een vraag stellen aan je mobiel over dit of over dat. Wie is de koning van Nederland? Of wie was de eerste koning van Nederland? En het komt er zomaar allemaal in naar boven. Dat is wijsheid, die noemen we kennis. Maar stel nou dat ik een hele moeilijke beslissing moet maken. Inderdaad, precies zoals jij zegt, Simone. Dat je heel snel iets moet beslissen. En dat ik gewoon niet zo goed weet wat ik moet doen. Bijvoorbeeld als de kinderen vragen of ze alsjeblieft, omdat het vakantie is, nog ietsjes langer schermtijd mogen hebben. En dan denk ik, ja, het is vakantie, dus ik gun jullie natuurlijk wel een beetje meer schermtijd. Maar aan de andere kant, je weet dat het ook niet zo goed voor je is om heel veel filmpjes te kijken alleen maar. Want het is ook goed om andere dingen te doen, te kleuren of noem maar op. Dus dan heb ik wijsheid nodig. Ik moet een goede beslissing maken. En weet je, als je wijsheid nodig hebt, ik dacht, dan moet ik eigenlijk niet alleen maar in mijn eigen mobiel kijken, hè? Los van die schermtijd natuurlijk. Maar mijn mobiel vertelt mij ook niet wat ik op dat moment tegen jullie moet zeggen. Dus ik stop hem weer weg. Weet je aan wie ik het beter kan vragen? Aan iemand die mij heel goed kent of die ons heel goed kent. Onze moeder, mijn vrouw, Adrienne bijvoorbeeld. Die kent mij heel goed en die kent jullie heel goed. Dus die weet veel beter voor ons wat goed is om te beslissen. Dus als je wijsheid zoekt, moet je het niet alleen maar in dikke boeken zoeken. En ook niet alleen maar op internet, maar misschien wel gewoon bij mensen die jou heel goed kennen, die dicht bij je staan. Want zij weten dingen die in dat dikke boek niet staan. Dus wijsheid, dat heb je net al heel goed gezegd, zit in je hart. En nou gaan we een lied zingen en dat is een lied wat jullie allemaal kennen. Jezus is de goede herder. En weet je waarom Jezus een goede herder wordt genoemd? Omdat Jezus nou bij uitstek iemand is die zijn schapen heel goed kent. En daarom, als je de echte wijsheid zoekt, dan mag je naar hem toe gaan. We zingen het lied: Jezus is de goede herder. openen samen het woord van God. En we lezen verder in het boek 1 Samuel, de geschiedenissen van David. En we lezen vanmorgen de geschiedenis van David die Abigail ontmoet, zijn toekomstige vrouw, maar nu nog de vrouw van Nabal. Het is wel interessant dat in het stuk dat we lezen de langste monoloog staat die in de Hebreeuwse Bijbel in de mond van een vrouw wordt gelegd. Abigail die spreekt een heel lang woord uit richting David. En dat woord dat zit vol met wijsheid. En daarom lezen we het ook. Daarom kijken we ernaar. Wij kunnen heel veel van haar leren. En van wat ze zegt. Ze toont zich diplomatiek, nederig en vol wijsheid. Wat ziet Abigail wat de rest niet ziet? Dat is een beetje de vraag die we meenemen. Ook straks in de verkondiging. En wat kunnen wij daar dan van leren? We lezen 1 Samuel 25, vers 1 tot en met 13. En dan vers 20 tot en met 35. Omstreeks die tijd kwam Samuel te overlijden. En heel Israël kwam bijeen om over hem te rouwen. En hij werd begraven bij zijn huis in Rama. En David trok verder naar de woestijn van Paran. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuks schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. En zijn naam was Nabal. En zijn vrouw heette Abigail. En zij had een helder verstand en was mooi om te zien. Maar hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Caleb. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren, stuurde hij 10 van zijn knechten naar Karmel met de opdracht: ga naar Nabal en breng hem mijn groeten over. Zeg hem uit mijn naam: ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat ze uw schapen aan het scheren zijn. En nu zit het zo, toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we hen niet lastig gevallen. Al die tijd dat ze hier in Karmel waren, is hun niets ontvreemd. Vraag het uw knechten maar. Zij zullen het u bevestigen. Dus ik hoop dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Ze komen immers op een feestdag bij u. Daarom verzoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Toen Davids knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit Davids naam dit alles over en wachten af wat hij zou zeggen. En Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie nu heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn schilders heb laten klaarmaken aan de eerste de beste onbekende ga weggeven? Davids knechten gingen onverrichte zaken terug en vertelden David wat Nabal had gezegd. En daarop beval David zijn mannen te wapen. Alle gordden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Dat is het eerste deel van dit verhaal. Vervolgens komt Nabals vrouw Abigail erachter wat er is gebeurd. En zij ziet in dat dit niet goed is. En zij verzamelt dan een heleboel geschenken bij elkaar en gaat David tegemoet. En dan lezen we verder in vers 20. En Abigail reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen aan de andere kant optrokken. En omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. Hij was nog steeds vreselijk kwaad. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil. Als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Zodra Abigail David zag, sprong zij van haar ezel af en ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: mij treft alle schuld, mijn Heer. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw bode maar zelf te woord kunnen staan. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan, zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tocht vergezellen. Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. En mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Wanneer de Heer al zijn goede belofte aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet uw dienares dan niet. En David antwoordde: ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandige optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven zijn geweest. En hij aanvaardde haar geschenken met de woorden: ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. Tot zover. Laten we nog samen bidden om de leiding van Gods geest als we dit woord overdenken. Trouwe God, u die zichzelf altijd weer aan ons openbaart door uw woord, dank u dat we mogen lezen die getuigenissen van wie u bent, van mensen die uw weg durven gaan. En we bidden u, als we deze woorden samen overdenken, dat u ons laat zien hoe ze ook vandaag de weg wijzen. Wilt u ons daarvoor uw geest geven? Uw geest die ons leven wil leiden. Uw geest die ook ons oog wil richten op wie u bent en wie Christus is. En dat we zo mogen gaan verstaan wat dit woord voor ons te zeggen heeft. We bidden om wijsheid door onze Heer Jezus Christus, die met u en de geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 119, 49, 63 en 66. Na de verkondiging gezang 480, vers 1, 4 en 5. En als thema voor de verkondiging een vers uit Psalm 111. De Bijbel staat vol met allerlei spreuken over de wijsheid. Psalm 111, vers 10. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. Eigenlijk een mooie samenvatting van wat je ziet gebeuren in 1 Samuel 25. Gemeente van Christus, broeders en zusters, mensen die verbonden zijn met ons vanaf een andere plek. Naar wie ga jij toe als je verlegen zit om goede raad, om wijsheid? Welke mensen in jouw bestaan belichamen het meest de wijsheid? Je kunt een huis kopen, maar het is best een eindje bij je ouders vandaan. Je krijgt een aanbod voor een nieuwe baan, betekenisvol werk, maar je gaat er wel een beetje op achteruit qua salaris. Of je zit al een hele tijd met een burn-out thuis, er moet een wissel om in je leven, maar hoe? Naar wie ga je toe? Zijn er mensen die je naast staan en die je in vertrouwen kunt nemen en waarvan je ook weet, ja, diegene die geeft advies waar ik echt iets aan heb. Een spiegel soms ook. Die durft ook te zeggen waar het op staat. Die komt snel bij de kern. En die ziet ook dingen die ik zelf niet zie. Een wijs iemand. Je bent gezegend als je zo iemand hebt in je leven. Nou ja, zo iemand was Abigail. Een welgestelde vrouw, de echtgenote van Nabal, maar zijn naam betekent dwaas. Op het eerste gezicht heeft hij prima geboerd, hij heeft een prachtig huis en een geweldig bedrijf. Maar toch zegt zijn naam natuurlijk al genoeg, want hij doet hele domme dingen in dit verhaal. En Abigail moest alles op alles zetten om het leven van zijn personeel te redden. Gelukkig maar dat zij zo verstandig is. We gaan vanmorgen kijken wat ze doet. En je kunt heel erg veel zeggen. We hebben nog ineens het hele hoofdstuk gelezen. Dus ik wilde gewoon zomaar drie dingen noemen die mij opvielen bij de voorbereiding voor deze preek. Toen ik dat gedeelte las en nog eens las en nog eens las. Abigail is een wijze vrouw, maar waarom? Ik denk dat je het zo kan samenvatten. Dat komt omdat zij dingen ziet die de anderen niet zien. Dus zij heeft andere ogen, geloofsogen om zo te zeggen. Misschien is dat wel het geheim van een wijs iemand. Die ziet andere dingen dan jij. Wat ziet Abigail? Nou, bijvoorbeeld dat het beter is om te geven dan om te nemen. Ik ga het hele verhaal natuurlijk niet navertellen, dat hebben we zojuist gelezen. Maar duidelijk is dat Nabal niet alleen dwaas is, maar ook gierig. Er kan nog geen broodje van af. In dit geval voor David, die als een vreemdeling in zijn omgeving verkeert. En dat ziet Abigail dus heel anders. Zij is gul. Moet je kijken wat ze allemaal op haar ezels laat. Gigantische hoeveelheid, dat kon er dus blijkbaar best vanaf. Waarom zou Abigail dat nou doen? Nou ja, misschien is ze heel vriendelijk van karakter, hè? Dat heb je, zulke mensen met een groot hart voor de mensen om hen heen. Vast wel. Maar ik dacht, ze doet het natuurlijk ook omdat ze weet dat God het van haar vraagt. Heel letterlijk hoor. Je leest het bijvoorbeeld in Leviticus 19, dat je gastvrij moet zijn naar de vreemdeling. Dat is Israël opgedragen. Ik vind het altijd heel mooi verwoord in dat hoofdstuk, Leviticus 19. Wanneer je de graanoogst of de druivenoogst binnenhaalt, loop dan niet alles nog een extra keer na. En raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Nee, laat dat gewoon hangen, laat dat liggen voor de mensen die naar jou komen. En die kunnen dat dan meenemen, de armen en de vreemdelingen. Dus hoe wijs is Abigail eigenlijk? Nou, ze doet alleen maar wat God van haar vraagt. Je kunt het ook niet doen. Nabal doet het niet. Hij heeft geen boodschap aan de wet van God. Hij praat zich eruit. Hij zegt, wie is die David? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester zijn weggelopen. Denken jullie nou echt dat ik iets ga geven aan de eerste, de beste landloper die op mijn erf komt? Je denkt, heb je de kranten niet gelezen? Want Nabal had het best kunnen weten. Maar hij richt een feestmaal aan voor zichzelf, de decadentie ten top. Is dit nou herkenbaar voor ons vandaag? Kijk, Nabal is natuurlijk een figuur uit de oudheid. Maar had hij ook niet zomaar een kind van onze tijd kunnen zijn? Dat soort vragen moet je altijd stellen als je die oude geschiedenissen leest. Onze tijd, ja. Dit weekend stond er een mooi essay in het Nederlands Dagblad, geschreven door de Britse denker Paul Kingsnorth. En dat gaat over de seculiere tijd waarin wij leven. En hij noemt dat de grote leegte. Er is een nieuw soort heidendom ontstaan. En dat heidendom herken je door een oriëntatie op alleen maar het hier en nu. De dingen om je heen. Waar je dus ook zomaar afgoden van kunt maken. In ieder geval passen er bij dat platte wereldbeeld geen geboden van de andere kant. En het valt mij ook wel op hoe vaak het in onze tijd inderdaad over rechten gaat. Ik heb recht op dit en ik heb recht op dat. Rechten. Maar in de schrift gaat het soms over plichten. En dan wordt het spannend. Voor Nabal is dat te veel gevraagd. Maar Abigail die begrijpt dat het goede leven soms een investering vraagt, dat het beter is om te geven dan om te nemen. Daar is ze toe verplicht op een bepaalde manier. God vraagt het van haar, maar het is ook goed. Blijkt ook uit het verhaal natuurlijk. Dus wat heeft ons dat te zeggen in een platte wereld? Als kerk bijvoorbeeld. Nou, ik denk niet dat we moralistisch moeten worden, maar we kunnen er toch ook niet omheen dat God ons richtlijnen geeft voor het goede leven, plichten. Zo kun je leven. Je leeft niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de vreemdeling die God op je pad brengt. En maak dat dan maar gewoon heel concreet. Verlies je niet in grote woorden over wat voor crisis dan ook. Over de vele crises die er zijn op het gebied van migratie, al dan niet. Maar kijk gewoon eens in het klein naar de vreemdeling in je eigen leven die op je pad wordt gebracht. Dat gebeurt echt wel. Vorige week maandag waren we met 4 mensen bij het middaggebed hier in de kerk. En 2 van ons 4 hadden een migratieachtergrond. Abdul uit Syrië en Angel uit Zuid-Amerika. En ze zijn gewoon op het pad van onze kerk gebracht. Via het werk van Martijn. Ik vond het mooi dat we met z'n 4 daar zaten. En we kijken waar we ze kunnen helpen. Dus welke vreemdelingen brengt God op jouw pad? Gewoon deze week misschien. En durf je hen met bewogenheid in de ogen te kijken? Misschien heb jij hen nergens voor nodig. Maar zij jou wel. En Abigail weet, ware wijsheid negeert de ander niet. Oké, dat is dus het eerste wat Abigail ziet. Maar zij ziet nog meer en daarvoor kijken we even weg bij Nabal en komt David in het vizier. Want David spreekt zij ook aan op zijn gedrag. Niet alleen Nabal, David doet ook een beetje dwaas. Wat ziet zij wat David niet ziet? Nou, David is uit op wraak. En Abigail ziet dat wrok koesteren en wraak nemen voor niemand goed is. Nee, de ware wijsheid zoekt de shalom, de vrede, de eenheid. En wat dat betreft is er dus inderdaad werk aan de winkel. Want inderdaad, David is op oorlogspad gegaan. Dat is wel even opmerkelijk trouwens, want wij spreken natuurlijk vaak heel hoog over David. Hij is immers een man naar Gods hart, zo wordt hij genoemd. Nou ja, die mannen naar Gods hart, die lijken soms ook gewone mensen te zijn. Zoals iedereen. In dit geval is David zwaar beledigd. Je hoort hem voeteren, ook zo prachtig in dit verhaal. Je hoort hem voeteren als hij onderweg is om zich te wreken. Kent die Nabal mij niet, zegt hij. Wie is die dwaas? Ik krijg stank voor dank. En daarom moet ik mij op Nabal wreken. God mag met mij doen wat hij wil. Hij zweert. Als er morgenochtend ook nog maar iemand van de familie van Nabal of van zijn bedrijf in leven is. Jonge, jonge. Maar dan staat hij ineens oog in oog met Abigail. Oog in oog met de wijsheid. Dat is dus die spiegel die soms zomaar in je leven komt. Wat gaat zij zeggen? Nou, iets heel bijzonders en ook wel iets heel fundamenteels. Want Abigail betrekt opnieuw, zo zou je het kunnen zien, een andere werkelijkheid op het gebeuren. Zojuist was het de wet van God, hè? Die andere werkelijkheid die zomaar binnenkwam. En nu is het, je zou kunnen zeggen, de belofte van God. Dat is ook iets van de andere kant. De belofte van God. Luister maar wat ze zegt. Eerst verontschuldigt ze zich voor haar man Nabal, maar daarna wijst ze David op de toekomst. Ik weet zeker, zegt ze, dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. Hoe weet ze dat zo zeker? Daar kom ik zo meteen nog op. Maar ze zegt dit, ik ben ervan overtuigd dat God jou inderdaad tot koning heeft gezalfd. Maar als dat zo is, dan mag er straks toch geen bloed aan je handen komen. Onschuldig bloed. Dan moet je toch het recht niet in eigen hand nemen. David, doe het niet. Laat dat even op je inwerken, dat tafereel in die kloof van die woedende David en dan die wijze vrouw. Ze heeft wel lef, hè? De wijsheid maakt haar krachtig. Dat vind ik echt prachtig. Ze voelt de urgentie van dit moment. En ze kijkt er niet van weg. Weet je, Abigail doet me ook wel wat denken aan koningin Esther. Misschien ken je dat verhaal ook wel. Die op een gegeven moment naar de koning gaat. Om een heel volk te redden. Daar zie je hetzelfde. Dat iemand haar eigen leven in de waagschaal legt. Ten dienste van opnieuw die ander. En Mordechai had tegen Esther gezegd. Misschien ben je wel uitgerekend koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Wijsheid komt altijd op de juiste tijd. En je zult het wel met me eens zijn dat ook onze wereld zo'n geweldige behoefte heeft aan zulke moedige, wijze mensen. Aan vredestichters. Dat God ze ons mag geven. Die koste wat kost een einde proberen te maken aan de cycli van geweld. In het grote, in het Midden-Oosten, wie denkt er niet aan als je hierover nadenkt. Wat gaat het daar tekeer? En ik dacht, wat zou Abigail zeggen tegen David vandaag? Maar dat geldt natuurlijk ook in het klein. In de kleine wereld van je eigen bestaan, waar zoveel scheef gegroeid kan zijn in relaties tussen mensen. Paulus zegt ergens in een brief, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Nou, er zijn heel veel mensen met wrok, ook in de kerk. Je gaat er bijna aan onderdoor. Het is niet goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Wat bijzonder als je dan ineens oog in oog zou staan met de wijsheid. Met zo iemand als Abigail. Die tegen je zegt, ja maar zo ben je toch niet bedoeld. Je doet jezelf tekort en de mensen om je heen. Kom toch tot zinnen, keer je om en luister naar de God die je roept. Volg de richting die Hij je wijst. Abigail ziet dat dat zo belangrijk is. Dus dat is het tweede. Het derde is dit. Dat Abigail ook ziet dat ware wijsheid van boven komt. Abigail ziet dingen die een ander niet ziet. En langzaam maar zeker wordt ons wel duidelijk. Abigail ziet de dingen achter de dingen. Ze ziet een werkelijkheid die van de andere kant komt. Een belofte, een richtlijn voor het goede leven. En ze durft dat te betrekken op het gebeuren van elke dag. En in het bijzonder op het gebeuren hier. Ze ziet in David niet zomaar een landloper, maar de gezalfde van de Heer. En ze zegt het heel mooi in haar toespraak in vers 29. David, jij bent als een steentje veilig geborgen in de buidel waarin de Heer jouw God de mensenlevens bewaart. Mooi beeld, hè? God heeft een buidel en er zitten steentjes in. En daar zitten de mensen in als het ware, die steentjes, die representeren de mensen om wie God zich bekommert. Zijn vijanden worden eruit weggeslingerd, staat er ook. Maar Abigail zegt, David, jouw leven is toch veilig geborgen in dat buideltje? Kom op, geef je daar dan aan over. Je vraagt je af hoe Abigail dat weet. Hoe weet ze dat nou? Nou, dat is een hele goede vraag. Het kan natuurlijk zijn dat ze het van iemand heeft gehoord. Dat hele verhaal over David, die langzaam maar zeker tot koning van Israël wordt. Hij heeft Goliath verslagen. En zelfs koning Saul heeft het inmiddels in het openbaar toegegeven dat David ooit koning over Israël zou worden. Weet ze het vanwege de tamtam? Ja, maar dan kan je ook nog denken dat het allemaal niet waar is. Er waren genoeg mensen te vinden die dat niet in David zagen. Kijk alleen maar naar die dwaze Nabal. Dus er is meer aan de hand. Hoe weet Abigail dit? Hoe weet zij dat God een plan heeft met David en door David heen met het hele volk? Ja. Ik kan het eigenlijk niet anders duiden dan zo. Abigail weet het omdat ze het gelooft. Gek, hè? Vinden wij denk ik heel gek. Want kennis zit toch in je hoofd? Maar hier komt dus kennis uit het hart. Abigail weet het omdat ze het gelooft. De belofte van God met deze David. En hoe heeft zij die kennis gekregen? Nou, dat kan maar op één manier, doordat de geest van God in haar leven aan het werk is geweest. Een stem van de andere kant. Ze is ontvankelijk geworden voor de wijsheid van God. Ontzag voor de Heer. Psalm 111 inderdaad. Het begin van de wijsheid is ontzag voor de Heer. En dat betekent voor ons dat ook wij ontzag voor de Heer moeten hebben. En dicht bij de Heer moeten leven. Maar dat is nog niet zo makkelijk in die grote leegte waar Paul Kingsnorth het over heeft. Toevallig verscheen er deze week een ander boek van de Amerikaanse theoloog Rod Dreher. Ik keek er al een tijdje naar uit en ik heb er dit weekend al wat in zitten lezen. En dat boek heet Living in Wonder. En hij laat heel mooi zien hoe de moderne mens langzaam maar zeker de verwondering is verleerd. Hij noemt die mensen weird. W-E-I-R-D. En dat is dan een acroniem voor de westerse mens. Weird ligt trouwens ook heel dicht bij Nabal. Dwaas. Kijk, er is ons heel veel gegeven. We mogen onszelf zijn. We zijn gelijk. Er is heel veel techniek. En tegelijkertijd zijn we in het Westen de verwondering verleerd, is zijn stelling. Herken je dat? Ook in de kerk, denk ik. Best een beetje, toch? We zijn best een beetje seculier. Natuurlijk, we staan toch ook met één been in de wereld. Maar kunnen we ons nog verwonderen? Kunnen we ons nog echt zo overgeven in ontzag aan de Heer en aan de beloftes van God? En dat je zegt, die beloftes, die zijn voor mij belangrijker dan alles wat ik met mijn verstand kan beredeneren en begrijpen. Nou, als je zo leeft, dan leef je heel anders dan de meeste mensen in onze samenleving. Als je je durft toevertrouwen aan de ander, aan dat wat van de andere kant naar je toe komt. En ik denk dat we daarin moeten groeien, ook als kerk. Groeien in het vertrouwen van God. Groeien in de hoop. Groeien in het geloof. Hoe dan? Nou, misschien wel door gewoon vaker ons oor te luisteren te leggen bij de Geest. Ik weet niet waarom, maar ik moest denken aan knielen. Gewoon knielen voor God, op de kring of thuis, of in de kerk. Wat zou er gebeuren als we allemaal op onze knieën zouden gaan? Om ons te verootmoedigen voor wie God is. Misschien ook wel om te belijden de blokkades die tussen ons en hem instaan. De blokkade van Nabal, onverschilligheid. De blokkade van David, wrok en boosheid. Om dat aan God te belijden en dan de genade te ervaren en te proeven van de wijsheid die hij je dan geeft. Samen knielen, we deden het. Misschien was je erbij op de gemeentedag. In die dienst van de broedergemeente. En dat was best heel indrukwekkend. Ons samen openstellen voor wie God is. Daar begint de ware wijsheid. En dat brengt tenslotte weer terug bij die vraag uit het begin. Waar ga jij naartoe als je wijsheid zoekt? Nou, ik hoop dat je weet en ontdekt dat je kunt knielen voor God. Ik hoop ook dat je iemand als Abigail in je leven kent. Maar weet je, als je naar Abigail kijkt, dan zie je ineens ook iemand anders. Weet je op wie Abigail lijkt? Op Jezus. Ze lijkt op Christus. Weer zo'n lijn uit het Oude Testament naar het Nieuwe. En zeg nou zelf, Jezus liet ons zien dat geven beter is dan nemen. Hij gaf zichzelf en Jezus vertelde zijn leerlingen dat vrede stichten zo belangrijk is. Je wordt er gelukkig van. En de kerk heeft in deze Jezus altijd God zelf gezien die ons roept. Dus als we samen knielen, dan krijgen we oog voor hem en voor wie hij is. En dan mogen we ons verwonderen over zijn leven en over zijn weg. En dan gaan we ons vanuit die verwondering vanzelf achter hem voegen. Ik dacht, hoe zal ik eindigen? En toen moest ik denken aan dat prachtige gebed van Franciscus van Assisi. Zullen we maar gewoon samen bidden. Heer, maak ons tot een instrument van uw vrede. Dat wij liefde mogen brengen waar haat is. Vergeving waar onrecht is gedaan. En eensgezind waar mensen verdeeld zijn. Dat wij wijsheid kunnen geven aan mensen die dwalen. Inzicht waar twijfel is en geloof in de wanhoop. Dat wij hoop mogen brengen waar wanhoop is. Licht in de duisternis en vreugde in het verdriet. Heer, geef toch dat wij er meer op uit zijn om anderen te troosten dan om zelf getroost te worden. Om anderen te begrijpen dan om zelf begrepen te worden. Om anderen lief te hebben dan om zelf bemind te zijn. Want wie zo geeft, die ontvangt. En wie zo vergeeft, die zal vergeving ontvangen. En wie zo sterft mag ontwaken. tot eeuwig leven. Lof zij u, Christus, in eeuwigheid. Amen. We willen samen danken en bidden. We denken in de voorbeden aan Dominique en Clarine de Prins. De vader van Dominique die ligt in het ziekenhuis. Hij heeft een ernstig ongeluk gehad. Al de hele week ligt hij op de IC. We willen bidden, ook voor Dominique en Clarinde. Voor iedereen om hen heen, om rust en zegen in dit alles. Laten we samen bidden. Barmhartige en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo mogen we bij u komen en u danken voor de voorbeelden die u laat zien in uw woord. Van mensen die weten dat het begin van de wijsheid de vrezen van u is. En we bidden u dat wij ons ook daaraan mogen overleveren. Aan het ontzag voor u. En dat we erachter komen hoe ontzettend het belangrijk het is dat we steeds weer voor u knielen. Omdat we wijsheid nodig hebben die de wereld niet kent. Wijsheid in ons hart. De overtuiging dat uw belofte waar is. En dat u uw spoor trekt door deze wereld. Omdat alleen uw woord aan ons falen, aan ons rusteloos zoeken en verdwalen. Onuitsprekelijke zin kan geven. We danken u bijvoorbeeld voor de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar we ons naar mogen uitstrekken. Beloftes die u geeft. Geef ons het geloof om eruit te leven. Dank u voor de belofte dat er in Christus verzoening is tussen ons en u. En we bidden u, geef ons het geloof om eruit te leven. Dank u voor de belofte dat wie hem wil volgen in dit leven iets mag laten zien van hoe goed het leven met u is. En dat u dan door uw geest, door diegene wil werken. We bidden u, geef ons het geloof. En werk met uw geest in het leven van een ieder van ons persoonlijk en in het leven van ons als gemeente. Zodat hier op deze plek iets van uw wijsheid zichtbaar wordt. Niet alleen in wat we zeggen, maar misschien wel ook en vooral in wat we doen. En in de vrucht van uw werk. Zo bidden we u voor de wereld waarin we leven. Voor mensen in deze wereld die het water aan de lippen staat. We bidden om bekering voor alle die onrecht doen. Die zijn gezwicht. Voor de haat. Voor de machten van het kwaad. We bidden u voor plekken waar het zo ontzettend moeilijk is. Er zoveel gebeurt, plekken van oorlog en geweld, voor mensen op de vlucht. We denken aan de situatie in Oost-Europa, in Afrika, in het Midden-Oosten. We bidden u voor mensen die op zoek zijn naar een schuilplaats. Voor mensen die niet in hun eigen huis kunnen wonen. We bidden u voor de bevolking van Libanon, van Israël en van Gaza. Voor het volk Israël waar zoveel beloftes voor zijn, bidden wij. Om de vrede van Jeruzalem, die toch ook beloofd is. En om vredestichters, juist ook daar. Om mensen die net als Abigail de moed en het inzicht hebben om op de plek waar u hen roept het goede te doen en te zeggen. En help ons hier, op afstand, om de vrede te bewaren. En om te bidden. Om vrede. Zo mogen wij u ook bidden voor de kerk. De kerk wereldwijd. En de kerk hier ter plaatse, hier in de Jacobikerk. Bidden wij u voor onze eigen gemeente. Voor de mensen die hier door de week aankloppen met hun vragen. Voor de vreemdelingen die u op ons pad brengt. We bidden om een open oor en een open hart. We bidden u voor iedereen met een taak in deze gemeente. We danken u voor zoveel vrijwilligers die zich mogen inzetten. om iets te doen in uw koninkrijk. We bidden zegen hen en geef hen steeds weer nieuwe energie. We bidden u voor de kerkraadsleden die dit weekend op bezoek zijn in Bonn. Geef hen een goede ontmoeting met de kerken daar. En dat ze elkaar over en weer mogen bemoedigen. Samen ook zoekend naar de manieren waarop wij voluit kerk kunnen zijn. Juist in deze platte wereld. Hoe we het evangelie kunnen blijven verkondigen. En kunnen getuigen van de hoop die in ons is. We bidden u ook voor elkaar. We danken u met mevrouw De Soete en meneer Emmelot die deze week hun verjaardagen mochten vieren. We bidden u voor hen, wees bij hen, ook in deze fase van hun leven. Zegen hen in alles. En we bidden ook voor Dominic en Clarinde. Wees ook bij hen en bij de verdere familie in deze zo spannende en moeilijke tijd. We bidden u, wilt u hen dragen op de vleugels van uw barmhartigheid. En hen genadig zijn. Zo worden we stil. En in de stilte mogen we ons persoonlijk gebed bij u brengen. En hoor ons als wij samen bidden de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, ik ben Robert Barens, diaken van dienst en zal de collectes toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. De opbrengst van de collecte voor de wijkdiaconie is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. Dankzij uw gift zijn wij als wijkdiakenen in staat deze mensen te helpen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst van de wijkgemeentecollecte is een aanvulling op de actie Kerkbalans die dient ter dekking van de kosten van de eigen wijkgemeente. De kosten hebben met name betrekking op het pastoraat, de kosten van en het gebruik van het kerkgebouw. De zendingscollecte is voor stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Met de zorg voor gedetineerden wil Epafras invulling geven aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken volgens Matteüs 25. Het evangelie drijft ons om hen, ondanks hun delict, als mensen te blijven zien en te werken aan herstel en een nieuw begin. Je kunt geven door gebruik te maken van de QR-code, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 481, vers 1 en 2. O grote God die liefde zijt, dat is ook het lied van de maand voor de kinderen. Dus het komt uit de kinderkanon. Gezang 481, vers 1 en 2. Ga van hier deze dag in en draag de zegen van God met je mee. Laat je door die zegen dragen en draag die zegen uit naar de mensen die God op je pad brengt. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle verbondenheid met de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.